Het onderwerp wat is aangekondigd voor deze reeks van bijbelstudieavonden was het laatste rijk van Babel. Het zal u duidelijk zijn dat we daar niet meteen mee beginnen. We houden het nog even spannend, want het lijkt me goed om te beginnen bij het eerste rijk van Babel. De aardigheid is dat de dingen in de loop der heilsgeschiedenis helemaal niet veranderen, integendeel. En het blijkt dat als we voor het eerst in de Bijbel met Babel te maken krijgen, dat we dan meteen ook geconfronteerd worden met het karakter van Babel zoals dat zou blijven door de eeuwen heen. En zoals dat ook in laatste instantie daar zou zijn. En met die laatste instantie bedoel ik uiteraard het Babel wat wij verwachten op grond van de Bijbelse profetie in onze dagen. En in ieder geval een Babel wat wij verwachten rond de dagen van de wederkomst van Christus. Want hoe dan ook, het eerste koninkrijk wat ooit in de Bijbel genoemd wordt, is dat van Babel. En het laatste koninkrijk wat in de Bijbel genoemd wordt, afgezien van dat van de Messias dan, is ook inderdaad dat van Babel. Zodat we inderdaad zien dat het eerste en het laatste weer gelijk is. Vandaar dat het ook voor de hand ligt om ons vanavond te begeven naar Genesis. En het wordt dan Genesis 11... waar wij eerst één gedeelte lezen. Genesis 11 vanaf vers 1, waar staat: en de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde als ze tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Siniar, en zij woonden al daar. En ze zeiden ieder tot zijn naaste: kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen en het lijm was hun voor leem. En ze zeiden: kom aan, laat ons voor onze stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide: ziet, zij zijn enerlei volk en hebben enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak aldaar verwarren, opdat in ieder de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want aldaar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde en vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Tot zover. Het belang van dit schriftgedeelte is ongetwijfeld in de eerste plaats dat we hier te maken hebben met het ontstaan van de volkeren der aarde. Dat is weer eens wat anders dan de verhalen te moeten lezen uit de bekende schoolboeken. Want daarin staan gewoonlijk andere dingen vermeld. Bovendien is het ook zo dat als men moet zoeken naar de oorsprong der volkeren buiten de Bijbel om, dan zal het heel ingewikkeld worden om die oorsprong überhaupt vast te kunnen stellen. Maar neem niet weg dat de Bijbel daar duidelijke taal over spreekt. De Bijbel leert ons dat de mensheid één geheel was vanaf de eerste mens. Dat is makkelijk genoeg. Toen was de mens de mensheid. Er was helemaal geen verschil tussen. Later blijkt dan dat die mensheid weliswaar zich vermenigvuldigt, maar er blijkt nog steeds één mensheid te zijn. Hoe groot dat was, weet ik ook niet, want er staat niks bij. Maar in elk geval lezen wij niets over koningen of volkeren in de dagen van voor de zondvloed. Dat wil zeggen, wij lezen wel wat over families en over bepaalde figuren die dan ook nog kennelijk het eerstgeboorterecht hadden van de familie en binnen de familie nog wat te vertellen hadden. Dat komt tegenwoordig niet meer voor, zoals u waarschijnlijk bekend zal zijn. Ik zie enige heren lachen. Enige dames niet, trouwens. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, we vinden geen volkeren. De Bijbel leert namelijk dat de verdeling van de mensheid in volkeren pas tot stand kwam na de dagen van de zondvloed. Dat is trouwens ook niks bijzonders eigenlijk. Want hoe dan ook, ook als voor de zondvloed de mensheid in volkeren verdeeld zou zijn geweest, dan betekent het toch dat die mensheid in de dagen van de zondvloed, of in de wateren van de zondvloed, is omgekomen, zodat daarna via de familie van Noach en zijn drie zonen daar toch een, als het ware een nieuwe mensheid ontstaan is, waaruit dan de huidige volkeren zouden moeten afstammen. En zo is het natuurlijk ook. En om dat laatste gaat het. Bovendien is het zo, maar dat zeg ik dan even terzijde, dat de schrift leert dat er sprake is van een menselijke overheid die door God zou zijn ingesteld, die beschreven wordt als Gods dienaresse en die ook een zwaard draagt, naar het schijnt, niet te vergeefs, staat er ook nog bij, hè. Een en ander wordt uitgebreid vermeld in Romeinen, moet ik even denken, Romeinen 13 zal het zijn, of is het Romeinen 14 inmiddels? Romeinen 14, 15. Weet je veel. Daar in de buurt. Romeinen, hè. Er is vast iemand die dat voor u na wil zoeken in zijn vrije tijd. Nou goed. Maar daar staat in ieder geval dat de overheid door God is ingesteld. Dat staat daar. Overheid is door God ingesteld. En daarna, na het noemen van die dingen, durft niemand meteen te zeggen van hoe bestaat het. Maar meestal wordt dan de vraag gesteld, hoe wordt het dan bedoeld? Want ik kan me niet voorstellen dat de overheid die wij hebben, dat die door God zou zijn ingesteld. Bovendien, als God het instelt, waarom zouden wij dan nog ter stembus gaan? Binnenkort, wat is het, provinciale, is het een statenverkiezing? Wat was het? Nee?
Provinciale.
Provinciale, kijk, is iemand die aan politiek doet, dat weet u dan ook. Nou goed. Kijk, als God het instelt, dan zegt de mens, dan hoeven wij dus daar ons niet meer mee te bemoeien. Nou zal ik niet zeggen dat u zich ermee bemoeien moet, maar de Bijbel leert zeker niet dat de overheden die er zijn in de samenstelling zoals ze daar zijn, ook inderdaad door God zijn aangesteld. Dat leert de schrift niet. De Bijbel leert wel dat een overheid, dat wil zeggen een regering over een volk, wel degelijk door God gewild is. Dat die regeringen, net als de individuele leden van het volk, er gewoonlijk één potje van maken, of moet ik zeggen één babel, een spraakverwarring, een verwarring in het algemeen van maken, dat is inderdaad juist, maar het doet niks aan het principe af dat God zelf de mensheid eerst verdeeld heeft in volkeren. De geschiedenis daarvan lezen we in principe hier in Genesis 11. En bovendien is het gevolg daarvan ook dat die volkeren verdeeld werden onder diverse overheden, in eigen regeringen namelijk, en tegelijkertijd over de verschillende landen die wij zo kennen. Dat is de Bijbelse gedachte en dat betekent dus niet dat God de hand heeft in de verkiezingen. Dat staat bovendien helemaal nergens in de Bijbel, afgezien van dat een verkiezing over het algemeen ook een onbijbelse zaak is. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar dat betekent wel dat een overheid als instelling als zodanig, en zo staat het er ook in Romeinen, dat de overheid als instelling wel degelijk door God gegeven is. Dus een ordonnantie staat er dan, een instelling van God. En dat is het wel. En dat komt omdat God zelf de mensheid verdeeld heeft in kleinere groepen, namelijk in volkeren. En hij heeft hen ook verdeeld over de verschillende landen. Dat staat niet zozeer hier in Genesis 11, maar het staat eigenlijk in Genesis 10, één hoofdstuk eerder. In Genesis 11 wordt vermeld hoe het zo ongeveer tot stand kwam, maar in Genesis 10 werd al verteld hoe het tot stand gekomen is. En daar vinden we in Genesis 10 dan ook de zogeheten volkerentafel, want zo heet het ding officieel, hè? Dat is de officiële naam. Hè? De volkerentafel, dat is een tabel dus. Een volkerentafel, een tabel waarin de volkeren die er zijn, althans naar Gods administratie, worden opgesomd. Als u nou eens zin hebt om eens wat te puzzelen in de Bijbel, dat mag niet, hebben ze mij verteld, want de Bijbel schijnt geen puzzelboek te zijn. Want, ja goed, hele vondst overigens. Maar als u nou toch eens niks te doen hebt en u wilt dus doen, is heel interessant, heel goed om dat eens uit te zoeken hoe dat zit. Het klopt precies, ik heb het nagerekend, ik heb hier inderdaad een lijst van 70 volkeren die afstammen van de drie zonen van Noach. En dat wordt hier in Genesis 10 genoemd. Dan worden ze opgesplitst in de drie groepen, namelijk de afstammelingen van Sem, Gam en Jafet, de drie zonen van Noach die met Noach de zondvloed overleefd hebben. En daarna wordt opgesomd wie daarvan afstammen, maar meer in bijzonder welke volkeren daaruit tevoorschijn zijn gekomen. En van al die drie groepen wordt gezegd dat zij verdeeld zijn over de aarde. In vers 5 leest u dat al over de afstammelingen van Jafet, waar staat Genesis 10 vers 5, van deze zijn verdeeld de eilanden der volken. Dat betekent niet eiland, dat betekent kustland. Maar ja, het Nederlands is wat veranderd in de loop van 350 jaar, hè? Dat weet u, hè. De Statenvertaling is 350 jaar oud, ongeveer. En het eiland betekende toen nog kustland. En dat zou dan ook een betere vertaling zijn nu. Dus van deze zijn verdeeld de kustlanden. Eigenlijk heeft het de betekenis van de verre landen. Maar goed, de kustlanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken. zodat er geen twijfel over kan bestaan wat hier staat, betekent dat deze volkeren gevestigd zijn in hun eigen landschappen, landen dus gewoon, met hun eigen spraak, waardoor zij ook naar hun spraak, hun manier van uitdrukken betekent dat wat breder, zich onderscheiden van andere volken. En er staat naar hun huisgezinnen, want de mensen werden niet willekeurig verdeeld, maar bleven keurig verdeeld in families. En het zal duidelijk zijn dat de oorspronkelijke hoofd van de familie vervolgens vanzelf een koning werd, naarmate de familie groeide en of een stad bouwde of wat dan ook. Zo zit het nou eenmaal. Op grond van eerst geboorterecht wordt men immers koning. Als de familie een volk is, dan is het hoofd van de familie uiteraard koning. Een heel Bijbelse aangelegenheid overigens. U vindt dat vele malen terug. Goed, en dan onder hun volken, dat wil zeggen naar hun menigte en ook hun stammen. Want de volkeren worden dikwijls ook weer onderverdeeld in stammen. Denk maar aan de stammen van Israël. Wordt geacht één volk te zijn, met officieel één koning trouwens ook. Maar niettemin is het verdeeld eerst in tweeën, namelijk een tweestammenrijk en een tienstammenrijk. Maar bovendien ook verdeeld in 10 verschillende stammen, of in 12 verschillende stammen. Eigenlijk, trouwens onder ons gezegd even snel, waren het er niet 12, maar 13. Maar dat mag je niet zo hardop zeggen, maar het is wel zo, hè? Het waren de 13, als je ze allemaal meetelt. 13 stammen. En vandaar ook dat de Bijbel spreekt over de volken Israëls, de volken van Israël. Wat is er maar één, maar het is onderverdeeld in de diverse stammen. Want het woord volk betekent dan ook zoveel als menigte of wat dan ook. Daar gaat het nou verder niet om. Het gaat erom dat hier wel degelijk staat dat deze afstammelingen van Jacob, die elk vader werden van een volk, zal ik maar zeggen, namelijk Gomer, Magog, Mada, Javan, Tubal, Mezeg en Tiras, die hier genoemd worden, en Askenas en Rifat en Togarma in vers 2 en 3, en dan nog de lui in vers 4, dat die volkeren inderdaad verdeeld werden over de aarde en op verschillende plaatsen kwamen te wonen en ook hun eigen taal dan wel wijze van uitdrukken hadden. Daar gaat het maar om. Later wordt dat ook gezegd van de afstammelingen van Gam. Met name in vers 20 staat dat dan. Deze zijn zonen van Gam, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen en in hun volken. Waarna vanaf vers 21 volgt de opsomming van die volkeren die afstammen van Sem, de zogeheten Semitische volkeren. En daarvan staat in vers 31, deze zijn zonen van Sem, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. Waarna volgt vers 32, en die vat dat alles nog een keer samen, en zegt, deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorten, in hun volken, en van deze zijn de volken op, maar dat is hetzelfde als over, dus op of over de aarde verdeeld na de vloed. Uiteraard niet meteen in het eerste jaar na de vloed, want dat kon moeilijk natuurlijk, maar niettemin is dat gebeurd na de vloed. Wanneer precies weten wij ook vrij nauwkeurig, namelijk pakweg zo'n 130 jaar later, want er staat wel degelijk ook in de schrift, nou, zelfs in Genesis 10 naar ik meen, moet ik even zoeken hoor. Ja, in vers 25 staat dat. Want vanaf vers 21 krijgen we een rechtstreekse lijn van afstammelingen van Sem, Elam, Assur, Arfaxad, Lut, Aram en dan van Aram weer verder en dan enzovoorts. En zo komen we terecht bij ene Heber, waar de naam Hebreeën, een Hebreer, van afgeleid is. Heber, en er staat in vers 25, en Heber werden 2 zonen geboren, dat is uniek dat dit genoemd wordt, maar het zal ook wel een tweeling geweest zijn dus. De Heber werden 2 zonen geboren en dat er de 2 werden duidt al op verdeling, sowieso, dat 1 zullen zijn met 2, werd dus verdeeld als het ware. En er staat, dus ene naam was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld en zijn broedersnaam was Joktan. En daarna gaat het verhaal meteen weer verder, maar dat betekent gewoon dat in de dagen van Peleg de aarde verdeeld werd onder de volken. Of andersom, dat in zijn dagen de volken verdeeld werden over of op de aarde. Dat is een heel eenvoudige zaak, zolang we die tekst tenminste niet wegredeneren. Want u kent misschien ook het verschijnsel dat men deze tekst wegredeneert door te zeggen dat die tekst spreekt over het zogenaamde uiteendrijven der continenten. Er is nog een plechtige term voor, maar die is mij ontschoten. Mijn Latijn is niet meer zo best. Maar goed, maar men zegt dan dat het uiteendrijven van de diverse vaste landen, want dat schijnt dan te gebeuren, hè, heeft men opgemeten. Wij doen een duimstok of zo. Nou ja, laat maar zitten. Ik wil maar zeggen dat ik daar dus heel weinig voor geef, voor dat soort redeneringen. Maar om dan nog te zeggen dat het nog in de Bijbel staat, ook op grond van deze tekst, is ook een beetje vreemd. Want dan betekent het dat juist in de dagen van Peleg, dat juist in zijn dagen even gauw al die vaste landen van elkaar gescheurd werden, zodat Australië kwam te liggen daar waar het nu ligt, min of meer enzovoorts. Dus toch, als je daar je gezond verstand bij gebruikt, toch een beetje dwaasheid. Want ook als de vaste aarde verdeeld zou zijn ooit een keer in de diverse vaste landen, dan gelooft men toch dat dat gebeurt met de snelheid waarmee het nu nog steeds uiteendrijft. En dan gebeurde het zeker niet in de dagen van Peleg. Ik bedoel, dat is dwaasheid. Bovendien, dit hoofdstuk in zijn geheel spreekt niet over uiteendrijven der continenten, maar spreekt over de verdeling van de mensheid over de aarde, of over de verdeling van de aarde onder de mensheid. En ik hoop dat u in ieder geval begrijpt dat dat hetzelfde is. En als je het vers dus gewoon leest in het verband, gewoon laat staan waar het staat, betekent het dat het antwoord geeft op de vraag die wij zonder meer zouden moeten hebben op grond van Genesis 10 en 11. Namelijk, maar wanneer vond dan die spraakverwarring bij Babel plaats? Wanneer gebeurde dat dan dat ineens die grote volksverhuizing op gang kwam? En dan bedoel ik niet de grote volksverhuizing met hoofdletters, maar ik wil maar even aangeven dat het niet voor de eerste keer is dat de volken de aarde ineens aan het schuiven gingen. He, dat is dus later nog een keer gebeurd, maar misschien hebben we het daar ooit later nog eens over. Maar het gebeurde na de vloed, inderdaad, maar meteen kon dat niet. Dan is de vraag, hoeveel jaren na de vloed dan? Wel, dan reken het maar uit, in de dagen van Peleg, een hoofdstuk verder, geloof ik, krijgen wij weer een register van Sem, namelijk vanaf vers 10. Genesis 11 vanaf vers 10. Krijgen we een register van de afstammelingen van Sem, die ook loopt tot Peleg, nog voorbij Peleg natuurlijk, maar Peleg wordt genoemd in vers 16. En u zult zien dat in deze opsomming ook jaartallen gegeven worden. Er wordt gerekend hoe oud pa is als de zoon geboren wordt. En daaruit kun je netjes uitrekenen dat dus de dagen van Peleg, voordat zijn zoon geboren wordt, dan vermoedelijk ook weer, hè, maar dat de dagen van Peleg ons brengt tot ongeveer 130 jaar na de vloed van Noach. En dus moet het toen gebeurd zijn. Er zijn ook andere redenen voor waarom dat precies bij 130 jaar zou gebeurd zijn. Maar dat zijn argumenten die wat ingewikkelder in elkaar steken, dus die zal ik u besparen. Maar het blijkt gewoon uit iets simpels als zo'n geslachtsregister hier. En dat is een heel eenvoudige zaak. Wij zouden vragen, wanneer gebeurde het dan? Want meteen na de vloed kon niet. En het antwoord staat erbij. Het gebeurde in de dagen van Peleg. En in hoofdstuk 11, het volgende hoofdstuk dus, wordt er voorgerekend wanneer dat dan geweest moet zijn. Een heel eenvoudige zaak. Dus 130 jaar na de grote vloed, na de zondvloed van de dagen van Noach, werd de mensheid verdeeld in volkeren. Natuurlijk, dat zullen heus betrekkelijk kleine volkeren geweest zijn, maar de ideeën die wij hebben over volkeren, over die massale mensen, menigten, dat zijn natuurlijk vrij recente ideeën die we hebben vanwege de explosieve groei van de wereldbevolking in de laatste eeuw. Nou, vooruit eeuwen. Laat ik het dan lang nemen. Maar ook als ik er 200 jaar voor reken, is dat gezien op de algemene geschiedenis vanaf Noach, is dat natuurlijk maar heel weinig. In ieder geval, volkeren waren zo groot niet, waren vrij goed te overzien in die dagen en daar gaat het maar om. Maar niettemin is er sprake van verdeling van de volkeren. Dat betekent dus dat God zelf de mensheid verdeeld heeft in volkeren, terwijl wij aan de andere kant weten dat het de bedoeling is dat God de hele mensheid, de hele levende mensheid, onder één hoofd zou samenbrengen, namelijk onder Christus, want dat staat in Efeze 1. Efeze 1, vers 10 of 11, daar in de buurt. Waarna wij dus eenvoudige vraag stellen. Hoe zit het nou? Heeft God nou de mensheid verdeeld of niet? Wil hij nou dat ze verdeeld blijven of wil hij dat ze één worden? En het antwoord is heel eenvoudig, heel fundamentele waarheid. God wil dat de mens één wordt in Christus. Maar dan moet je het wel compleet zeggen. God wil dat de mens één wordt in Christus. God wil dat de mens verenigd wordt met hem. En dat gebeurt via Christus. En in ieder die tot hem gaat, die tot God komt, en de mens komt tot God via de Heer Jezus Christus, wel ieder dus die tot de Heer Jezus Christus komt, maakt deel uit van die eenheid die in overeenstemming is met de wil van God. En in ieder die meent dat hij een eenheid moet tot stand brengen, op wat voor wijze dan ook, buiten Christus, handelt daarmee fundamenteel in strijd met de wil van God. Waar dat gaat gebeurt zonder enig religieus oogmerk, is dat natuurlijk niet zo heel erg, want ik kan me voorstellen dat de plaatselijke konijnenfokkers graag zich verenigen in één vereniging. Om wat voor reden ook, dat doet er nou niet toe, daar is dus niks mee mis. Maar waar het op veel ambitieuzer wijze gebeurt, omdat men hogere idealen nastreeft, daar gebeurt dat zo zonder meer in strijd met de wil van God. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het Gods wil is geweest dat de Nederlandse staat zo zou bestaan zoals hij nu bestaat. Hij kan ons ook moeilijk in dit land gezet hebben, want toen wij hier kwamen, wij Nederlanders, toen bestond Nederland eigenlijk ook nog niet. We hebben ook nog zelf moeten maken. Hè? Dat is in het buitenland trouwens ook algemeen bekend, maar daar gaat het nou niet over. Dus het is een beetje een moeilijke zaak. Maar het omgekeerde is zeker ook niet de wil van God. Namelijk dat wij om wat voor redenen ook de mensheid zouden verzamelen tot één mensheid, tot één Verenigde Naties, of wat voor andere uitdrukkingen daar maar voor mogen zijn, zoals Volkenbond of iets dergelijks. Want dat is net zo goed in strijd met de wil van God, die wel de volken wil verenigen, maar dan onder één koning en wel de Heer Jezus Christus. En daarmee wordt de mensheid trouwens tegelijkertijd teruggebracht tot God. Dat Gods wil is, is een duidelijke zaak. Daar hoef ik nauwelijks één tekst voor te noemen eigenlijk. Omdat dat de hele Bijbelse gedachtegang is. Vanaf het begin tot het eind. De gedachte is immers dat de mensheid teruggebracht wordt tot God van wie die mensheid is afgevallen. Of in wat eenvoudiger uitdrukkingen die wij van de zondagsschool kennen. De mens is verloren. Dat betekent dat iemand hem verloren heeft. Daar wacht ik altijd even bij. Want voor velen schijnt het moeilijk te zijn om dat te begrijpen. De eerste uitdrukking kent men wel, de tweede niet. Heel vreemd, hè? De mens is verloren. Dat betekent dat iemand hem verloren heeft. Wel, die iemand die hem verloren heeft, die wil hem ook terugzoeken en verzamelen. En die iemand die kwam en zei, over zichzelf sprekend, de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, betekent dat, is gekomen om te zoeken en zalig te maken, terug te brengen dus eigenlijk, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat is de bedoeling. Dat wat verdeeld is, dat wat verspreid is geworden, dat wat verloren geraakt is, dat wat uiteengedreven of gespat is, dat teruggebracht wordt, tot één gemaakt wordt in Christus en daarmee zelfs verenigd wordt met de schepper. Maar dat is de gedachtegang. In de hele Bijbel door vinden we dan ook het verhaal van een koninkrijk. Ja, nee, God zei in... ik ga nog een paar bladzijden terug in mijn Bijbel. Het kan nog net. Naar Genesis 1 ga ik. Genesis 1, waar staat in vers 26. En God zeide, laat ons mens maken. Vertaald met mensen. Mag ook, maar ja. Er staat een enkel fout, heb ik me laten vertellen. Dat is zo, hè, ja. God zeide, laat ons mens maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben, en daardoor komt het dat men het met een meervoud vertaald heeft natuurlijk, dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, en God schiep de mens enzovoorts. Waar het om gaat is dat hier al voordat de mens geschapen werd, gezegd werd dat de heerschappij zou hebben. En ik wijs erop dat het een enkelvoud is, dat maakt het ook wat makkelijker om het uit te leggen. Er staat dat het de mens zou moeten zijn naar Gods beeld en naar onze gelijkenis. Daar heb ik eens naar gezocht. Ik heb gemerkt dat de buurvrouw inderdaad niet naar Gods beeld en gelijkenis geschapen kan zijn. De buurman trouwens ook niet. Hè? U ook niet. Ik ken u niet zo goed, maar hè? U mij wel en we hebben samen al heel wat meegemaakt. Misschien ook niet, maar sommigen van u wel. En dan weten wij van elkaar dat wij bepaald niet beantwoorden aan het beeld Gods. Ik bedoel, daar kun je nou lang en kort over praten en theoretiseren, maar het heeft weinig zin. Ik heb daarna de Bijbel er eens op nageslagen en daar blijkt dat er inderdaad iemand genoemd wordt die naar het beeld Gods geschapen is. Nou, wie? Christus is er maar één. Christus die het beeld Gods is, staat er. En die uitdrukking zou niks betekenen als u dat ook was en ik ook en de buurvrouw ook. Hè? Het is namelijk niet zo. Hij is het beeld Gods. Waar nog bij komt, hij is Adam. Oké, de laatste. Goed, de laatste Adam. Maar hij is de laatste omdat hij de eerste is die werkelijk aan het beeld Gods beantwoordt. Die is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hebreeën 1 vers 3. Die is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hebreeën 1 vers 3. Die alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Hebreeën 1 vers 3. Kortom, hij is de veruiterlijking van de Godheid. En van hem staat ronduit in 2 Korinther 4 dat hij beeld Gods is. Gewoon dezelfde uitdrukking als in Genesis 1. Hij is beeld Gods en Colossense voegt eraan toe. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, die van de vader namelijk. En later in Colossense wordt het nog eens extra bevestigd. Want er staat dan ronduit, in hem woont heel, vertaald met al, maar geheel de volheid der Godheid lichamelijk. Dat wil zeggen dat de onzienlijke, onmetelijke God zich uitdrukt in een lichaam en dat lichaam heet de Heere Jezus Christus. En die is mens en daarmee de eerste mens in elk geval. Of hij de enige is, daar hebben we het nou even niet over. Maar in ieder geval de eerste die naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis is. En daar gaat het om. Daarom heet hij ook Adam. En meer in het bijzonder de laatste of tweede Adam. En in een andere uitdrukking die ik net al genoemd heb, maar nauwelijks verklaard. Hij heet de zoon, dat betekent de erfgenaam, des mensen. Maar de uitdrukking in het Hebreeuws luidt ben Adam. En dat betekent de zoon van de mens. De zoon van Adam. De erfgenaam van Adam. De echte Adam. De definitieve Adam. En dat heb ik niet bedacht zelf allemaal natuurlijk. Want het staat gewoon ook in Romeinen 5. Ik geef u nog wat huiswerk op. Hè. Ik heb 14 dagen de tijd om het na te kijken. En dan overhoor ik u. Misschien. Hangt er vanaf wie er een beurt krijgt natuurlijk. Maar in Romeinen 5. Daar staat het namelijk. Want daar staat van, gelijk door één mens, dus Adam, alzo ook door één mens, dus Christus. En van die eerste mens Adam staat, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. En er wordt ook bij verklaard, ja Romeinen 5 vanaf vers 12, en dan het hoofdstuk uit. Er wordt ook bij verklaard wie dat is, degene die komen zou. Kortom, Adam is niet degene waarover God hier spreekt in Genesis 1 vers 26. Hij is een voorafschaduwing, een voorbeeld, een type van degene waarover God hier spreekt. Er zou er één komen, zegt Romeinen 5. En Adam is, met een heel mooi Nederlands woord in dit verband, een voorbeeld van degene die komen zou. Maar wie zou er komen? Christus. En Adam is daar een voorbeeld van. Hij geeft een profielschets van wie dat zou zijn. Maar Adam zelf is niet degene die komen zou. Adam is er een type van. Degene die echt komen zou is uiteraard Christus. Bovendien, noem mij één mens die heerschappij heeft over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Geen dompteur in de familie. Die kan dit ook niet namelijk. Hè? Ik dacht even aan Cousteau, hè? De heerschappij over de vissen misschien, hè? Weet je veel. Maar verder brengt hij het dan ook niet. Ik bedoel, daar kun je alleen maar nog maar over lachen. Dat kan een mens namelijk niet. Hij verbeeldt zich wel dat hij dat moet en dus zou moeten kunnen, oh, juist in onze dagen. Want milieubeheer is ook een godsdienst geworden hoor, religie. Maar ook ontleend aan dit Bijbelvers, je moet er toch ergens een ophangen. Waar je de Bijbel al niet voor gebruikt. Maar een mens kan dit niet. Of je moet het eerst wegredeneren en er wat anders van maken dan er staat. Maar ik ken iemand die dit wel kan. Ik ken iemand die moest een belasting betalen. Hè? Moet elke Nederlander, nou ja, Fries misschien ook. Maar elke Nederlander moet het aanspreken. Hè? Moest een belasting betalen. En hij haalt één vis op. Met precies het juiste bedrag in de bek. Hm? De heerschappij over de vissen of niet? En toen Jona in het water terecht kwam, bestelde de Heere een grote vis. Moet je even denken, bestelt een vis. Hè? Staat niet in de Gouden Gids. Het zijn aardige dingen. Staat er maar eens concreet bij stil wat daar gebeurt. Die Heere doet dat. En toen er geen offerdier voorhanden was, toen zat er een ram verward in de struiken. Of zat in de verwarde struiken, zoiets was het geloof ik. Hè? Beide in elk geval. Hè? Die was daar op het juiste tijdstip enzovoorts. En daar kennen we nog veel meer Bijbelse voorbeelden van natuurlijk. Het is een God die dat in de hand heeft. Er komen ineens bij gelegenheid de kwakkelen aanvliegen. Omdat het kwakkelen was met het eten, maar goed. Ja, de Bijbel in de omgangstaal, vooruit. Maar niettemin, waar het om gaat is dat deze beloofde mens, deze Adam, is feitelijk Christus. En de hele oud-testamentische geschiedenis door is het wachten op de komst van die mens die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En dat inderdaad op de manier die God voor ogen stond, die manier wordt ons ook geschilderd, want we krijgen meteen in het volgende hoofdstuk te maken met een hof in Eden, die kennelijk, zoals ook later uit de Bijbel blijkt, een voorafschaduwing is, ook een voorbeeld dus, van het beloofde Messiaans Rijk, het beloofde Koninkrijk. Maar u weet wat er gebeurt, de mens kan de hof niet bouwen, hij kan er zelfs niet eens zelf in blijven. Om wat voor reden, daar gaat het nou allemaal niet om, maar hij wordt eruit gezet. In plaats van dat hij de hof bouwt en bewaart, komt hij zelf buiten de hof te staan. En u weet toch, toen was de Heer opgestaan uit de dood, vele jaren later. Toen was de echte Adam verschenen, de eerstgeborene uit de dood, de eerstgeborene alle creaturen, de grote beloofde koning, de laatste Adam, daar was hij dan. En de eerste die hem zag, was Maria, één Maria, dat zit er dik in natuurlijk. De meeste vrouwen heten Maria in de Bijbel, maar daar gaat het niet om, hè. Maar het was een Maria, en wat dacht ze over hem? Die dacht, dat is de hovenier. En dat was niet zo verkeerd gedacht, dat was ook zo. Daar verscheen de echte Adam, officieel, de eerstgeborene uit de dood. Het eerste wat hem toegeschreven wordt, is dat hij de hovenier is. De bewaarder en bewaker van de hof. Waarom denk je dat het in de Bijbel staat? Omdat het zo is natuurlijk. Omdat hij degene is die werkelijk de hof zou bouwen en bewaren. Oftewel zijn koninkrijk zou vestigen en zou uitbreiden over de gehele aarde. En daarin alle volken samenbrengen. En dat is wel wat anders dan wat gebeurde in de dagen van de eerste mens, de eerste Adam. Die werd niet samengebracht in de hof, die werd eruit gezet. Precies andersom. En daar gaat het om. Ook zo'n tegenstelling tussen Adam en Christus, waarbij de één Adam in dit geval dan een negatief type is van Christus, die de positieve vervulling daar dan van is. Dat is het verhaal. Maar waar het om gaat is dat we de hele Bijbel door, vanaf de eerste bladzijde dus feitelijk, te maken krijgen met een koninkrijk wat zou worden opgericht. Met één koning aan het hoofd die de gehele mensheid in zich zou verenigen en eventueel verenigd houden. En daardoor bovendien die mensheid met God, bij God zou brengen, omdat hij immers God is geopenbaard in het vlees. Hij is de gedaante, de gestalte Gods op aarde en mens. En hij is de mens die over de mensheid zou regeren om die mensheid bij God te brengen. De middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts. Of beter nog, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De hele Bijbelse geschiedenis doorgaat het daarom. Koninkrijk. En toen, en dan zal ik het één keer even heel kort vertellen. En toen na de zondvloed daar een figuur optrad die zei van weet je wat, dat doe ik even. Ik zal die mensheid wel verzamelen. Zorgen dat het één blijft enzovoorts. Toen was daar God zelf die zei nee, dat is niet de bedoeling. Dat moet wel gebeuren, maar dan door mijn koning die ik zal stellen over Sion, de berg mijner heiligheid, geciteerd op Psalm 2. En dat was niet deze Nimrod uit Genesis 10. Nou ja, het is eigenlijk dezelfde, want hij heet Nimrod. En dat lijkt me een goede naam. Dat betekent zoveel als een rebel, een opstandeling. Hij claimt de koning over de gehele mensheid te zijn, de mensheid te bewaren in eenheid, voorzitter van de Volkenbond. De president, hoe heet zoiets, van de Verenigde Naties, voor mij, dat maakt me niet uit hoe dat heet, dat weet ik trouwens niet zoveel van. Hè? Nimrod, heet hij, een rebel. God buitensluiten en zelf de plaats innemen van zijn Christus. En dat vind je ook de hele Bijbel door. Nou, die man, die Nimrod, is degene die na de vloed zich daartoe verheft, zich opwerpt als een ambitieus man die de wereld wel eens even zou verenigen, of althans verenigd zou houden, maar daarmee in de praktijk, hoewel het er niet bij staat, maar daarmee in de praktijk God zelf en zijn Messias zou buitensluiten. En wat God deed was, ik moet er altijd een beetje om lachen, ook met een beetje leedvermaak, ook naar mezelf toe. Maar ik moet er altijd een beetje om lachen. Want wat een idee om de mensheid te verdelen door hun spraak te verwarren. Dat werkt perfect natuurlijk, hè? Dat is wel gebleken. Ik heb 7 jaar Franse les gehad, ooit, op het MUCO. Maar ik spreek geen woord Frans. Nou ja, 2 geloof ik, heb ik begrepen. Langzamerhand. Maar er wordt niet wat, hè? En hoe goed wij ook een taal kennen en echt beheersen, zullen we nooit. En bovendien, dat is een beetje gevaarlijk om het hier te zeggen, maar ik heb Friezen gekend die Hollands spreken. Ah, dat is lachen, hoor. Als nu iemand even wil zeggen dat er ook Hollanders zijn die Fries spreken, dat is nog meer lachen. Dag, meneer Wiegel. Goed. Nou, hè, dat is lachen, hè? Nou ja, ik bedoel maar, dat is een kloof die vrijwel niet, en ik moet eigenlijk zeggen, eigenlijk helemaal niet te overbruggen is. En het geeft tot allerlei misverstanden aanleiding. En een van de eerste dingen die wij mensen moeten leren, is leren andermans taal te beheersen, zodat we met hem zouden kunnen communiceren. Ach, dat heb ik vroeger ook niet op school niet begrepen. Het was wel zweten geblazen, maar achteraf heb ik begrepen dat het waarschijnlijk nuttiger is om te proberen gewoon Nederlands te verstaan en te lezen. Want dan zouden wij misschien elkaar gewoon hier binnen Nederland al gaan begrijpen. Dat zou ook leuk zijn, hè? Dat kleine landje, hè? Met die paar miljoen man die met elkaar praten en geen woord begrijpen van wat ze elkaar te zeggen hebben. Zo is het nou eenmaal, hè? Vindt u niet? Nou goed, dat is mijn idee erover in ieder geval. Van communicatie komt sowieso niks terecht. Ik geloof niet eens dat we het echt willen. Laat staan in een andere taal. Het is allemaal een beetje belachelijk eigenlijk, eerlijk gezegd. Hè? Maar goed, verwarring dus alom. Dat is altijd zo. Zelfs als we wel dezelfde taal spreken. Maar waar we verschillende talen spreken, komen we er heel slecht uit. Hoe dan ook, wat God deed was inderdaad die mens verwarren in zijn taal, waardoor hij als vanzelf, er zat weinig anders op, waardoor hij als vanzelf verdeeld werd, waarbij de mensheid verdeeld werd in verschillende taalgroepen. En dat is eigenlijk nog steeds het meest essentiële van een volk. Een volk is één volk omdat het dezelfde taal spreekt. Min of meer. Min of meer, ja. Onderweg in de auto had ik het met iemand over dat ik iemand ken die volgens mij Fries spreekt, maar als je hem vraagt, spreek je Fries, zegt hij, nee, Bolzerders. Of zoiets, hè? Nou ja, dan spreken ze dus geen Fries. Heb ik eens gevraagd aan die man, maar dan spreken ze in Leeuwarden zeker wel Fries. Dus nee, dan spreken ze geen Fries, dat is stadsfries. Dus volgens mij, nu, spreekt men zelfs in Friesland helemaal geen Fries, maar alleen verschillende Friese dialecten. Is het niet zo? Maar de Friese taal, wordt die ergens gesproken? Nee? Nou, dan hoop ik dat iemand me dat nou eens zou uitleggen. En dan doet niemand dat. Nou goed.
Doe maar straks in de pauze.
Ja? Is het wel uit te leggen? Ik had het over jou, maar ja, dat had je al begrepen. Nou goed. Ik heb me altijd verbeeld dat ik Gronings kon spreken, totdat ik mijn echte Groninger te maken kreeg. Die zei, nee, dat is geen Gronings, dat is Veenkoloniaals. Of Knolsters. Nou goed, weer een illusie armer, hè? Gronings wordt kennelijk ook nergens meer gesproken. Maar goed, dat allemaal even terzijde. In ieder geval is het zo dat een volk is omdat het dezelfde taal spreekt. Min of meer. En dat is een kloof die veel moeilijker te overbruggen is dan een ijzeren gordijn, denk ik wel eens of zo. Een vaste grens. Het scheidt de mens. Waar er nog bij komt, laat ik dat dan ook maar meteen vertellen, dat een taal niet alleen maar een taal is, maar een taal is een uitdrukkingswijze, daar gaat het om. En het taal eigen, Dat wil zeggen, de specifieke eigenschappen van een taal worden voor een groot gedeelte bepaald ook vervolgens door de specifieke eigenschappen van een volk. En dat versterkt elkaar wederzijds. Wat ik zeggen wil, is dat als we spreken over verschillende talen, dan hebben we tegelijkertijd dus ook over verschillende mentaliteit, of misschien moet ik zeggen, over verschillende culturen. De kloof is veel groter dan de taal alleen. En daar gaat het maar om. Het idee van, hoe heet die man ook alweer, Zamenhof, om een taal te ontwikkelen, kunstmatig, weet u wel, Esperanto, hè, om een taal te ontwikkelen die eenvoudig was, die iedereen kon leren, om daarmee de volkeren tot eenheid te brengen. Wel, die poging heeft dan ook jammerlijk gefaald. Zijn er die Esperanto spreken en gebruiken, maar speciaal voor hobbyisten, het wordt nooit wat. Het werkt niet, omdat de grondgedachte fout is, de gedachte is, taal is alleen maar een codering van gedachten. Maar het is veel meer dan dat. De taal zelf zijn gedachten en die horen bij elkaar. Wij denken ook met woorden, hoe oppervlakkig dan ook misschien, maar wij gebruiken daar woorden, namelijk begrippen bij enzovoorts. En waar we geen woorden hebben voor een bepaald begrip, kennen wij dat begrip ook niet. Dat is het probleem. En vandaar dat het verschil in taal niet alleen maar een verschil is in klanken die men uitstoot, maar het is vooral ook een verschil in cultuur. Daar komt het op neer. Dan kunt u zeggen, dat is in de tijd zo gegroeid. Dan zeg ik, ja, leuk hè. Het werkt dus wel. God verwaart eerst de taal, dan is er alleen maar een taalprobleem. Maar daarna ontstaat een cultuurprobleem. En dat is een probleem wat werkelijk niet te overbruggen is. Ik geloof dan ook niet dat de mens werkelijk nog tot een eenheid kan komen. Zoals dat vele mensen voor ogen staat. Als men dat denkt, dan geeft men tegelijkertijd te kennen dat men de mensheid niet kent. En de verschillende aard van de verschillende volkeren niet. Alleen dat mag je natuurlijk niet meer zeggen. Want wij hebben gewoon als geloof aangenomen dat alle mensen gelijk zijn en dat dus ook alle volkeren gelijk zijn. Je kunt het verschil wel zien, maar we blijven zeggen dat ze gelijk zijn, weet je wel. En dan moet het toch mogelijk zijn om ze ook gezamenlijk te organiseren. Nou, het punt is dat dat niet kan. Het verschil in taal en daarmee verschil in cultuur is niet te overbruggen. Misschien dat het overbruggen zou zijn over vele generaties heen, maar in de praktijk is dat tot op heden in ieder geval nog niet gelukt. Ondanks dat in de loop der eeuwen, de loop der duizenden jaren bedoel ik zelfs, men dikwijls en vele malen opnieuw dezelfde poging ondernomen heeft. Maar het heeft nooit geleid tot het gewenste resultaat. En daar gaat het maar om. Het werkt niet. Maar het gaat er niet zozeer om de vraag of het wel zou lukken, of je die mensheid zou kunnen verenigen. Veel belangrijker is de kwestie dat waar men probeert dat te doen, daar is men bezig, strijdig met het plan en met de wil van God. En daarom lukt het niet. Er zijn wat wereldrijken geweest, nou ja, niet al te veel natuurlijk, maar er zijn er een paar geweest, maar ze hebben nooit het beoogde resultaat gebracht. En de Bijbel zegt ook waarom niet, omdat God zelf ingreep. En het ene rijk veroverde het andere enzovoorts. Zo ging het. Hij gaf de koninkrijken der aarde aan wie hij wilde. En toen de Babylonische een tijdje lang, want we hebben het over Babel min of meer. Toen de Babylonische een tijdje lang aan de macht geweest waren, stuurde God Kores, zijn dienstknecht, Kores de Pers, om via hem het Medo-Persische Rijk opgericht te krijgen, om daarmee een einde te maken aan de hele Babylonische cultuur en ontwikkeling. Zo is het gegaan. Om maar een voorbeeld te noemen dan. Hè, later gebeuren dat soort dingen nog een paar keer. Maar dat is het principe. Het werkt niet, maar het streven is antichristelijk en daarmee antigoddelijk. En God grijpt of greep dan ook daarin in. En dat is ook wat we lezen hier in Genesis 9 of in Genesis 11 was het. Waar God zelf ingreep daar waar de mens streefde om toch vooral de eenheid die er toen nog was te bewaren. Het leidde tot precies het tegendeel. God verdeelde de mensheid. Maar wij weten dat hij ooit weer zal nederdalen. Want hier daalde hij ook neder. Volgens vers 5 en vers 7. Maar we weten dat hij eens weer zal nederdalen. Maar dan niet met als doel de mens te verdelen. Maar met als doel de mens te verenigen. Maar in beide gevallen gaat het gepaard met een oordeel over Babel. In dit geval over het eerste rijk van Babel en in het andere geval over het laatste rijk van Babel. Want dat is wat we lezen in de profetieën en in het bijzonder natuurlijk, ik zou zeggen vanzelfsprekend, in Openbaring 17 en 18. Waar de Heer nederdaalt en een oordeel brengt over Babel, dat is dan de laatste keer. Daartussenin was nog een paar keer trouwens, hè? Maar dat is dan de laatste keer En bij die gelegenheid verenigt hij de mensheid in zichzelf. En dan wordt vervuld wat Efeze 1 zei, wat ik zojuist al even geciteerd heb. Namelijk, dan zal hij de mensheid verzamelen onder één hoofd. En dus onder één koning. Maar het heet één hoofd. Onder de, namelijk het hoofd van de familie eigenlijk, de menselijke familie. Onder één hoofd, namelijk onder Christus. En dat gebeurt in de toekomst. Maar wat waar is voor Adam en Christus, dat wil zeggen wat waar is voor de eerste en de laatste Adam, dat is ook waar voor het eerste Babel en het laatste Babel. Namelijk, de eerste is een voorbeeld van degene die komen zou. De eerste Adam is een type van de laatste Adam. Het eerste Babel, en dat is hier in Genesis 10 en 11... is een voorbeeld van hoe het zou verlopen met het laatste Babel. Namelijk, God zou er een oordeel over brengen. En daarna zelf een eenheid tot stand brengen. Maar dat heeft niks meer te maken met de geschiedenis van Babel, maar met de geschiedenis van Jeruzalem. Omdat Gods eenheid inderdaad gevestigd wordt, niet in Babel, maar in Jeruzalem. En de Bijbelse geschiedenis door vinden we Babel en Jeruzalem tegenover elkaar. Soms heel letterlijk als twee steden, twee hoofdsteden van het koninkrijk. Soms ook overdrachtelijk, namelijk als de vertegenwoordigers van bepaalde principes, wat meer abstracte waarheden. Ook dan staan Babel en Jeruzalem tegenover elkaar. Maar uiteindelijk zijn het inderdaad weer de steden die tegenover elkaar staan. Babel en Jeruzalem. En in laatste instantie eindigt het inderdaad met de definitieve verwoesting van Babel. En de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus, de laatste Adam, in Jeruzalem. Nou, dat was een beetje een inleiding. Ik dacht dat het nu tijd was voor de koffie. En zo komen wij dan bij het eerste vers van Genesis 11. In Genesis 11 vers 1 staat, en de ganse aarde, of gewoon de hele aarde, of gewoon het hele land, want aarde en land is in de Bijbel volstrekt hetzelfde woord. In het Nederlands, nou, ja, het is hetzelfde woord. In het Nederlands is het trouwens eigenlijk ook hetzelfde begrip, aarde of land. Want het land van de boer, als hij op het land loopt, dan loopt hij op de aarde. Jawel, dat is gewoon hetzelfde. In het Hebreeuws is hetzelfde woord. Soms staat er een aarde en dan denken wij dikwijls dat het gaat over een planeet die zo heet. Nou, punt 1. Huh? Heet die niet zo? En punt 2, is het geen planeet, want het is de aarde en het is geen planeet. Huh? Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Daar zullen we het ook niet over hebben. Maar bij aarde moet u altijd denken land. En hoe groot dat land is, wel, dat land kan inderdaad alle vasteland en zelfs eiland omvangen. Dan noemen wij het meteen de gehele aarde. Maar het land kan ook gewoon zijn een voetbalveldje. Een land, dat kan. En hier staat, de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Het hele land, maar het blijkt uit het verband dat het inderdaad gaat om alle land. Dat wil zeggen, het gaat niet eens om het land. Want u weet natuurlijk net zo goed als ik dat de aarde of het land helemaal niet praten kan. He? Er staat, de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. De hele aarde sprak dezelfde taal. Nou, de aarde sprak niet, maar degene die erop woonde. Dat is duidelijk, hè? Zodat je maar ziet dat die lui die zeggen dat je altijd alles letterlijk moet nemen, per definitie ongelijk hebben. Want dat kan niet. Taal is namelijk lang niet altijd letterlijk, hier ook niet. Nou goed, dat leren we dan even, hè? Nou, de aarde was van enerlei spraak. Dat betekent, al diegenen die volgens het voorgaande hoofdstuk over de aarde verspreid waren, over het hele land, over de zee niet, hè, over het land, hè, al diegenen spraken een en dezelfde taal. Welke taal vraagt men dan? Maar dat maakt niet uit, want dat spreekt toch niemand meer. Dat maakt niet uit, hè? Maar enerlei spraak en enerlei woorden. Het zijn leuke uitdrukkingen eigenlijk die hier gebruikt worden, meteen al in vers 1. Enerlei spraak en enerlei woorden. Allemaal van dezelfde soort. Dus het begrip spraak, overigens, dan zal ik dat eens uitleggen. Het begrip spraak, dat is hier vertaald met spraak, maar er staat een woord voor lip. Wij zeggen dat niet. Eén lip, van enerlei lip. Wij zeggen weer wel van dezelfde tong. Een tong kan een taal zijn, hè? Al zeggen wij dan weer tongval, want we zijn bang dat anders de buurvrouw niet begrijpt waar we het over hebben. Hè? Maar spraak hier, woord die gebruikt wordt, is safa, namelijk een lip. En het aardige daarvan is dat dat begrip wat dan normaal vertaald wordt met lip, eigenlijk staat voor de rand ook van iets. De buitenkant van iets. De buitenrand, het is ook een rand, hè? Dat is de rand van de mond, hè? Lip. Dat is de rand van iets. Dat wil zeggen, het is dat wat het meest naar buiten zit. En daarom heeft lip te maken met alles wat zich uitdrukt. En dan zegt u, oh, dat herken ik, want taal, dat is dus, doe je met je lippen. Nou, ik ken mensen die doen het zonder hun lippen, hoor. Die versta je sowieso niet, maar daar gaat het niet om natuurlijk, hè. Want we verstaan elkaar toch al niet. Maar goed, een stiff upper lip. De Engelsen doen het dus alleen met de onderlip. Hè? Ja, nee, ja. Maar lip, oh, die heb je nodig om te spreken. Sommige letters kun je alleen maar goed uitspreken met de lippen. Dan zeg je, ja, dat kan wel zijn. Maar er zijn mensen die spreken met de lippen zonder geluid voor te brengen. Hm? Niet? Dat hoort namelijk bij de gelaatsuitdrukking. Ja, en uitdrukking kan zijn een bepaald woord, een bepaald gezegde of wat dan ook. Maar het kan alles zijn wat van binnen uitkomt en naar buiten toe kenbaar gemaakt wordt. Pas als het naar buiten komt, kan het gekend worden. Ik geloof niet dat Friesen het moeilijk hebben met deze uitdrukking. En kan het gekend worden? Dan ken men het kannen. Zo is het eigenlijk, hè? Nou goed. En lippen maken ook onderdeel uit van de wijze waarop mensen zich uitdrukken. Niet alleen in de taal, maar ook in hun emoties enzovoorts. Die komen meteen naar buiten. Dus u bent gewaarschuwd. Ik kan aan uw lippen zien wat u denkt. He? Nou, ik niet, maar er zijn er die het kunnen, hoor. Dat is een andere vorm van liplezen. Die lippen doen meer dan alleen maar spreken. Daar gaat het om. Het is meer dan alleen maar taal. En als die staatsen waren van ene lijst spraak, dan zal het ongetwijfeld over taal gegaan hebben. Maar het gaat over meer dan een taal. En dat is wat ik er straks al gezegd heb. Het is meer dan taal. Het is helemaal de wijze van uitdrukken. Het zal te lang duren om er allemaal voorbeelden van te geven. Maar mensen van een verschillende cultuur gedragen zich ook verschillend onder dezelfde omstandigheden. Ik ken het voorbeeld van iemand in Zuid-Afrika, die vertelde me dan dat hij had moeten leren om met het personeel, het zwarte personeel, jawel, om te gaan. He? We hebben toch niks tegen zwart personeel, of wel? Nee, goed. Nou, nee, dat is goed. Hebben ze daar ook niet. En in ieder geval, hij vertelde mij als voorbeeld dat toen hij een van de personeelsleden een uitbrander gaf omdat hij wat verkeerd gedaan had, ging de man zitten. En hij zei dus tegen, sta op man, als ik tot je praat. He? Een beetje discipline moeten wezen. Opstaan. En pas later werd hem verteld dat die jongens gewoon gaan zitten als teken van onderwerping. Dan zijn ze lager. Bij ons gaat het niet zo. De directeur zit achter zijn stoel en jij staat er, zit achter zijn bureau. Zit er breed uit met de benen op tafel. Vermoedelijk sigaar tussen de lippen enzovoort. Je kent dat wel. Maar over Wiegel hebben we het al gehad. Maar niet meer. En het personeel krijgt een uitbrander. Dus moet staan, jammer, staan, zo. Hè? En daar gaat het precies andersom. Degene die moet kruipen, die kruipt ook inderdaad, gaat zitten enzovoort. Hij doet gewoon helemaal tegenovergestelde. Als je het niet begrijpt, heb je een communicatieprobleem. Hè? Die man weet zich ook niet te gedragen onder deze omstandigheden. Maar hij wist het wel, maar hij komt uit een andere achtergrond enzovoorts. Wijze van uitdrukken, daar gaat het maar om. Het is niet alleen taal, het is cultuur en vooral dus wijze van uitdrukken. Als de mens zich helemaal niet zou uitdrukken, zou je ook geen communicatieproblemen hebben, denk ik wel eens. Maar alle mensen drukken zich uit. Soms door dat helemaal niet te doen, maar maak het weer te moeilijk, hè. Maar spraak is dus meer dan alleen maar spreken, praten, woorden voortbrengen. Het is helemaal het gedrag. En dat komt ook tot uitdrukking, eerst en vooral in de lip. Je kunt mensen indelen en leren kennen door te zien hoe ze met hun lippen bewegen, wat ze daarmee doen. Ik heb dat eens nagevraagd aan André van Duin. Maar, hè?
Sommigen
verbergen de lip. Ja, ja, inderdaad. Ja. Sommigen hebben er niet eens een. Hè? Goed, spraak is dus hier safa, namelijk een lip. Maar de betekenis van het Hebreeuwse woord is eigenlijk ook niet lip, maar als werkwoord betekent het afschrapen, schaven. Dat wil zeggen dat de buitenkant, dat van de buitenkant iets losgemaakt wordt. Er komt iets naar buiten. Dat is uitdrukken. Schaven of schuren, afschrapen, want dat is wat het woord echt eigenlijk betekent, wil zeggen dat er iets naar buiten toe losgemaakt wordt. Begrijpt u dat? De schil komt eraf. De schil wordt geopenbaard. Als God spreekt, dan drukt hij zich uit in degene die van Gods buitenkant afkomt. Dat wil zeggen, hij is eigenlijk Gods buitenkant, maar komt als het ware los en komt naar ons toe. Gods buitenkant, Gods aangezicht, of hoe het maar heten mag, dat is Christus. Dat is een beetje oefening in abstract denken, maar dat is wel van belang om dat te begrijpen. En dat is met spreken ook zo, er komt iets van binnenuit, vanuit ons wezen. Als wij spreken, komt iets vanuit ons wezen, dat hoop ik tenminste. Als ik tenminste geen leugens vertel, hè. Maar komt iets vanuit ons wezen naar buiten toe. En dat kan via de lippen, maar het kan ook via de pen en papier, of hoe dat maar heten mag. Je kunt ook met zo'n griffel schrijven in tichelstenen of zo. Maar daarover hadden we het nog niet. Dat komt pas een paar versen verder. Tichelstenen, hè? Maar dat kan ook, hè? Nou, hoe dan ook. Als het gaat om spraak, is het dus niet alleen het gebruik van de taal, maar het is veel meer dan dat, is de algemene uitdrukkingswijze. En daarna staat er, de aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Wel, het begrip woord hier is het bekende Hebreeuwse begrip dabar. Hetzelfde als het Griekse logos, dabar, woord. En wordt gewoon vertaald met woord of met idee, gedachte of wat het ook zijn mag. Formule, getal, iets dergelijks. Maar het neemt niet weg dat dit Hebreeuwse woord dabar ook een diepere betekenis heeft. De echte is namelijk dat dabar staat voor alles wat naar buiten komt. Vandaar dan ook dat het in de Bijbel, en dus vanuit het Hebreeuws, soms ook vertaald wordt met iets anders dan woord. Soms zelfs wel eens een keer met ding of daad. Niet omdat het dat is, maar het punt is dat dabar staat voor iets wat naar buiten komt. Dat betekent dan ook dat deze beide begrippen, lip en woord, in hun grondbetekenis ook inderdaad met elkaar overeenkomen. In beide gevallen gaat het erom dat iets naar buiten gebracht wordt. Het een is afschaven, dan wordt er wat naar buiten gebracht. En het ander is in principe in de eerste plaats spreken, maar dan komt het ook naar buiten toe. Komt ook van binnenuit en wordt losgemaakt. Woorden en gezegden gaan dan ook een eigen leven leiden, worden losgemaakt van hun oorsprong, ook dikwijls. Mensen worden gewoonlijk ook altijd verkeerd geciteerd. Enzovoorts, hè. Dan gaan de woorden die ze gesproken hebben een eigen leven leiden, zeggen we dan. Zo, we zijn los van degene die ze spraken, los van het verband, dikwijls. Of vanuit de gemoedsgesteldheid van waarin ze gesproken werden, enzovoorts, hè. Maar goed, spraak en woorden zijn dus feitelijk synonieme begrippen, of lip en woord, of hoe het maar heten mag. Maar beide begrippen hebben de betekenis van er komt iets naar buiten. Het heeft dus in het algemeen te maken met uitdrukking en uitdrukkingswijze. Nou. De ganse aarde, er was één aarde, de hele aarde in zijn geheel, was van één spraak, enerlei woorden, drukte zich op gelijke wijze uit en er was dus inderdaad een eenheid. Oorspronkelijk. Alleen die eenheid gaat gebouwd worden, dat blijkt dan uit wat er verder volgt in het verhaal. Er staat maar het geschieden. Als zij, de vraag zou moeten zijn, wie zijn zij? En dan zou het antwoord moeten zijn, de aarde uit vers 1. Dat kan een beetje moeilijk natuurlijk, maar dat komt omdat ook niet aarde letterlijk bedoeld is, maar degenen die daarop leefden, hè? Wel, zij, als zij, de hele mensheid in zijn geheel, zo groot was hij ook niet, als zij tegen het oosten togen, en tegen is in de richting van, ga maar tegen de muur staan, dan sta je tegen, in de richting van de muur, hè? Dat is duidelijk, hè? Als ze dus naar het oosten, of tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Shinar en zij woonden al daar. Nou, gaan we even door het vers heen, hoor. Oosten, ze gingen naar het oosten, in de richting van het oosten. Oosten betekent feitelijk oorsprong. Dat kan u niet missen, want alles wat een beetje origineel is, komt uit het oosten. Je kunt de andere weg gaan, maakt niet uit, zeggen wij dan. Hè. Je kunt over de Afsluitdijk, je kunt ook de andere kant van de Zuiderzee om, of hoe dat maar heten mag. Maar in de Bijbel is het altijd zo, komt uit het oosten en gaat naar het westen. De Hebreeuws wordt zelfs geschreven, de Bijbel dus ook wordt geschreven vanuit het oosten, namelijk rechts, naar het westen, naar links. Alles komt uit het oosten, ook het woord van God komt uit het oosten. En dus van rechts, en dat is zo, omdat het oosten staat voor de oorsprong der dingen. Vandaar het van de Olijfberg staat in Zacharië 14, dat hij ligt voor Jeruzalem. Ja, want je komt van het oosten. Niemand die Jeruzalem bezoekt komt van het oosten, dat is veel te lastig. Moet je de Olijfberg over. Maar hij ligt voor Jeruzalem, heet het nou eenmaal. En staat erachter tegen het oosten. Die beide uitdrukkingen betekenen feitelijk hetzelfde. Namelijk inderdaad aan de kant van de oorsprong. Daar komt de mens ook vandaan. Uit het oosten komt ook God. Uit het oosten komt trouwens de grote verdrukking. Uit het oosten, Matthäus 24. Hè? Uit het oosten komen kwamen de wijzen. Jawel, we weten het nog net. Hè? 2 maanden na Kerstfeest. 1,5. Nou. He? De wijzen kwamen uit het oosten, maar God zelf komt uit het oosten. Oost is namelijk de oorsprong. Vandaar dan ook dat de zon, de maan en de sterren opgaan in het oosten, uiteraard. He? Goed, en dan gaan onder in het westen, ja, uiteraard. Nou, het geschiedde als zij dus naar de oorsprong gingen. Wel, oorspronkelijk is de mens één, want er was maar één mens oorspronkelijk. En de richting die zij gaan is niet alleen een geografische. We weten trouwens niet eens waar ze vandaan kwamen. Maar ze gingen naar het oosten. Hoe dan ook, hè. En dat betekent tegelijkertijd dat ze hun oorsprong zochten en daaraan vast willen houden. Maar het probleem met de mens is dat de oorsprong van de mens is. Nou, waar komt de mens vandaan? Krijgen we nog voorlichting ook. Waar komt de mens vandaan? Daar hadden we er straks in de pauze even over. Het grote verschil tussen Adam en de laatste Adam is niet dat de een zondig was en de ander niet, want dat staat niet eens in de Bijbel. Maar het grote verschil was dat de laatste Adam is uit de hemel, 1 Korinthe 15, en de eerste mens is, de eerste Adam, is uit de aarde. Zijn oorsprong is in de aarde. Dat blijkt ook wel, want hij gaat naar het oosten, dus naar zijn oorsprong, en als hij er aangekomen is, wat doet hij dan? Tichelen strijken. Kortom, bakstenen bakken van het stof, van het leem, van de aardbodem. Klopt precies. Ga meteen in de grond roeten. Daar komt hij vandaan. Als hij naar het oosten gaat, als de mens naar het oosten gaat, naar zijn eigen oorsprong, komt hij in de grond terecht. Het aardige is dat elk mens daar sowieso terechtkomt. Dat heb ik net gelezen in Genesis 3. Toevallig even. Er stond dat, hè. De mens is uit de aarde aards en keer daarom tot de aarde weder. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En gij zult tot de aarde wederkeren, terwijl gij daaruit genomen zijt. Hoe dan ook, je komt daar toch terecht. Nou ja, uitzonderingen daar gelaten, maar het is de algemene regel. Nou goed, gaan we weer verder. Ze gingen dus naar het oosten en dus naar hun oorsprong. Terug naar de eenheid van Adam. Maar je komt dan ook tegelijkertijd in de grond terecht. En dan staat er dat zij een laagte vonden. Wel, het woord laagte hier heeft normaal gesproken de betekenis van een vallei. En een vallei, een laagte, is eigenlijk een dal, een vlakte moet ik eigenlijk zeggen, tussen twee bergruggen. Behalve Nederland, want in Nederland heb je geen bergruggen, maar vooruit maar weer. Hè? Maar normaal gesproken is een laagte dus een vlakte, een dal tussen twee bergruggen. Een brede vallei heet dat. Ik kom daarbij omdat dit woord letterlijk eigenlijk betekent gewoon een splitsing. Dat ze een splitsing vonden. Een splitsing tussen twee bergen namelijk, een kloof daartussen. Maar het aardige van het begrip splitsing is dat het tegelijkertijd staat voor de verdeling. We komen het begrip trouwens ook tegen in wat erachter staat. Ze vonden namelijk een laagte, een soort splitsing dus, in het land Sinear. En Sinear betekent ook dat het gaat om een splitsing. Ik kan niet missen, want een sin van Sinear is een tand. En die splijt uiteraard. Dat wil zeggen, die maakt verdeling. De gedachte is heel eenvoudig deze. Dat in de eerste plaats het land zelf, gewoon is het land Sinear, we kennen dat later uit de verdere Bijbelse geschiedenis, dat is het zogeheten twee stromen land, hè? De vlakte waardoor ook van Mesopotamië heet dat, twee stromen land, waardoor de Eufraat en de Tigris stromen, en dat kun je op dit kaartje niet zien wat u gekregen hebt, omdat de bergen er niet op staan, maar op een kaart waarop hoogten zijn aangegeven, kun je dat in één oogopslag zien. Het is een lange, brede strook tussen twee hogere gedeelten in. Een splitsing dus. Maar het noemen van deze uitdrukkingen verwijst tegelijkertijd naar dat dit een land is van splitsing en dat het dus verdeeldheid zal zijn. Dat is het verhaal. Er zal verdeling zijn. Het mag dan in zichzelf een vlakte zijn, maar het woord zelf houdt in dat het begrensd wordt links en rechts door bergen. En dus gaat het over een splitsing. En de term Shinar houdt dat dus ook in. Dat wordt dan vertaald met de ondergang van de stad of zoiets in de officiële woordenlijsten. En dan vertaalt men het begrip tand in de zin van dat er iets vernietigd, namelijk kapotgebeten of gekauwd wordt. En zo komt dan zo'n vertaling. Maar het betekent feitelijk gewoon het land, de splijting, de vallei, de splitsing dus tussen die bergen, waarin de stad ligt. Shinar. Dus een verdeeld stuk, geklemd tussen twee bergen, en in die verdeling, daarin ligt de stad. En de bedoeling van die stad is inderdaad dat er eenheid tot stand zou komen, dat twee, dat staat per definitie voor verdeling immers, dat twee één gemaakt zouden worden, maar het gebeurt er niet. Het streven van Babel is ook altijd geweest om twee tot één te maken en om dat wat verdeeld is één te maken in de verdere geschiedenis, maar het blijkt niet te lukken. Dat kan in Babel sowieso niet, want zodra Babel in de Bijbel voorkomt, blijkt het precies andersom te werken. Men wil wel eenheid, maar het ontstaat niet. In plaats daarvan is er juist verdeling en werkt de Sin van Shinar. Dat wil zeggen, er komt verdeling tot stand. Nou, en dan eens even kijken, daar staat er. Ze zochten dus als het ware de oorsprong, maar zij vonden niet eenheid, maar toch verdeling. En dat gaat dan in de praktijk ook verder gebeuren. Er staat, ze woonden al daar in het land Shinar. Zij woonden al daar, dat is een beetje vrij vertaald. Er staat dezelfde term als in Psalm 110, vers 1. Een bekende uitspraak. De Heer heeft gezegd tot mijn heren, zit aan mijn rechterhand. En het woord zitten is hier vertaald met wonen. Terwijl wij uit de Bijbel weten, uit het commentaar op Psalm 110 vers 1 namelijk, wat er gegeven wordt, uit het commentaar weten we dat het feitelijk ook de gedachte van rust inhoudt. En dat begrip wonen trouwens ook, hè? Men rust daar, men houdt op met reizen, men vestigt zich daar en gaat over tot rust. En het aardige is dat wij dus twee plaatsen kennen waar rust gevonden zou worden, waar men gaat zitten, want dat kun je ook zeggen, zij zitten. Of zij zetten zich daar. De Engelsen zouden zeggen dat ze zich daar settelen. To settle. Dat ze gaan zitten in de zin van zich vestigen. Zich settelen, dat is eigenlijk het goede woord. Maar we kennen twee plaatsen waar men dus gesetteld raakt. De ene is Babel, de andere is... Nou, daar eigenlijk. In Jeruzalem, maar in Psalm 110 is het in Jeruzalem wat boven is uiteraard. Maar er is weer een afbeelding van een Jeruzalem wat weer beneden is. Zodat er twee plaatsen zijn waar men rust vindt, waar men kan gaan zitten. Namelijk, de een is Babel, maar er blijkt geen rust te zijn omdat er verwarring is. En de andere plaats is Jeruzalem of Sion of hoe het maar heten mag. De plaats waar de Heer zelf op de troon zou zitten en daar dus wonen en blijven. Verblijven, eigenlijk. En zo vinden we meteen al, eigenlijk bij een aardige bestudering van dit vers, dat Babel, of zelfs al zonder dat de naam maar genoemd wordt, dat Babel meteen komt te staan tegenover Jeruzalem. En zo is het ook. En zo blijft het ook de hele geschiedenis door. Nou, en dan staat er, en zij zeiden in ieder tot zijn naaste, kom aan. Dat wil zeggen, dat kom aan, dus een oproep om mee te doen. Iedereen moet meedoen, wordt reclame voor bedreven en zo wordt actie gevoerd, weet je wel, en lobbyen. En dat is dit. Kom aan, mensen verzamelen. Kom op, zeggen we tegenwoordig, dan gaat het met geweld. Op is wat krachtiger, hè. Maar kom aan, kom hierheen. Laat ons tichelen strijken. Een strijkijzer en een strijkplank, denk ik altijd als ik het lees. Ik heb van die vreemde gedachten erbij, hè. Laat ons Nou, niet met een strijkijzer, hoe dan wel? Wel, dat is heel eenvoudig. Een tichel is een tegel in het tegenwoordige Nederlands. En een tegel in de zin van een gebakken steen. En die strijkt men, want men doet leem of klei of wat er maar wezen mag. Er zaten daar ook twee rivieren, Eufraat en Tigris. En wij hebben hier de Rijn. Maar ja, die is helaas lek, hè? Ja, goed. Maar de klei doet men in een vorm en die wordt dan glad gestreken uiteraard. En vandaar dat men het zo zegt, laat ons tichelen strijken. Dat staat er feitelijk helemaal niet door tichelen strijken. Het is heel merkelijk. Ik schrok ervan toen ik het laatst eens onder ogen kreeg, die uitdrukking. Er staat niet tichelen en er staat niet strijken. Er staat maar één woord, heel bekend woord, Laban staat er. De latere naam van de andere tak van de familie van Jacob. Laban staat er, echt waar? Ja. En Laban betekent wit of eigenlijk blank, dat kan ook, wit of blank. En als werkwoord betekent dit woord, wat hier vertaald is met tichelen strijken, dus feitelijk wit maken. Dat betekent het eigenlijk. U vraagt wat ze dan eigenlijk deden daar. Nee, tichelen maken, dat klopt wel. Dat is wat ze deden. Maar de aardigheid ervan is dat de uitdrukking zelf de betekenis in zich bergt van wit maken. Iets wat niet wit is, wordt wit gemaakt. En dat gebeurt door het te scheuren, door het af te strijken. Daardoor wordt iets namelijk wit of blank. Wat fundamenteel feitelijk hetzelfde is. Nou, is de volgende vraag. Hoe worden wij wit? Niet door het tichelen strijken, hoor. Jawel, door het bloed van Christus, inderdaad. Wij worden gereinigd door God zelf. Dat wil zeggen, wij doen dat niet zelf. Argument wat elke Nederlander kan begrijpen. Wij doen dat niet zelf. Wij laten het doen, hè. Doe de was de deur uit. Dat is het eigenlijk. Ja, dat moest ik vroeger altijd. Die kreet hoor je niet meer. Dat vond ik een goeie, eigenlijk. Maar inderdaad, men moet dat laten doen. En dat is de enige manier waarop het werkelijk gebeurt. Dat gebeurt ook een beetje door schuren. Dat wil zeggen dat de oude omhulling, de oude mens enzovoorts, wordt weggenomen. En men wordt immers wit doordat men, dat ik een bijbelsbeeld gebruiken, doordat men het oude kleed uittrekt. En doordat men een wit kleed aantrekt. En zo worden wij dan ook bekleed met het kleed van Christus, of beter, wij worden bekleed met de rechtvaardigheid of gerechtigheid van Christus. Daar komt het op neer. Zo worden wij wit. Wij doen dat niet zelf. Wij laten het doen. Dat wil zeggen, we krijgen het aangereikt. En het betekent dan dat als men hier zegt, laat ons tichelen strijken, dan zegt men tegelijkertijd, laat ons wit maken. En dan probeert men dus iets te doen wat ook niet kan. Want men kan zichzelf niet wit maken. Men kan het alleen laten doen. Maar als men het zelf probeert, kortom, als men zoekt, Romeinen 10, als men zoekt een eigen gerechtigheid op te richten, dan is men de gerechtigheid Gods niet onderworpen. En het bakken van tichelstenen in de schrift is een beeld van het zoeken een eigen gerechtigheid op te richten. De uitdrukking ontleen ik aan Romeinen 10, ik zoek het dan eerst maar even op. Daar wordt gesproken niet over de volkeren, maar over Israël. Omdat Israël nou eenmaal een voorbeeld is, en ook zelfs een voorbeeld van de volkeren. Romeinen 10, vers 2. Want ik geef hun, namelijk Israël, mijn broeders naar het vlees, ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben. Dat wil zeggen, godsdienstig ijver, een religieuze ijver. Wie niet? Ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Dat kan dus. Ijver tot God is niet altijd verstandig. Blijkt maar weer, hè. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en in plaats daarvan hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Wel, een ijver tot God met verstand houdt in dat men zich onderwerpt aan de rechtvaardigheid Gods. En dat gaat door geloof, dat staat in de volgende verse. Door hem te geloven, door vertrouwen te stellen in hem en zijn woorden, zijn beloften en zijn werk, onderwerpt men zich aan de rechtvaardigheid Gods en krijgt men ook inderdaad deel aan de rechtvaardigheid, en dus witheid, die God aanreikt. Maar als men probeert zichzelf te reinigen van zonde, zichzelf acceptabel te maken voor God, zichzelf zodanig te kleden dat God wel zal zeggen van oké, ik neem hier wel genoegen mee, dan onderwerpt men zich dus niet aan de rechtvaardigheid Gods. Sterker nog, dan handelt men juist in strijd daarmee. En dit zoeken naar eigen gerechtigheid. Dat wordt in het Oude Testament onder andere uitgebeeld door het bakken, het strijken, het maken in het algemeen, van tichelstenen. Bakstenen zouden wij zeggen, hoewel het ook dakpannen zouden kunnen zijn. En alles wat van leem of klei gemaakt wordt. Dat is een heel eenvoudige reden voor dat het zo is. De gedachte is namelijk dat in de heilsgeschiedenis ergens aan gebouwd zou moeten worden. Aan een paleis of een tempel of een koninkrijk. Weet u wat het verschil is? Een paleis, een tempel, een koninkrijk. Ik niet meer. Paleis en tempel zijn het huis van de koning en hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek, dat is Christus dus. En of een paleis of tempel bouwt, maakt dan uiteindelijk geen verschil meer. En als men het huis van de koning bouwt, dan is het huis van de koning zelf, het paleis zelf, is in elk geval, als het een letterlijk gebouw is, weer de uitbeelding van heel het koninkrijk. En zoals de stenen van een paleis of van een tempel aaneen gemetseld worden tot één bouwwerk, tot één woonstede, zegt Peters, geloof ik. En anders was het Paulus in Efeze 2. Hè? Zodra die stenen aan elkaar bevestigd worden en gebouwd worden tot één woonstede, tot één paleis of één tempel, zo wordt de mens, worden mensen, uitgebeeld door die stenen, samengevoegd tot één, jawel, mensen samengevoegd tot één woonstede. En als het God is die het doet, is het, wordt men tot één woonstede Gods in de geest. Dat wil zeggen, tot één geestelijke woonstede Gods gebouwd. En Paulus spreekt erover inderdaad in Efeze 2. En Peter spreekt erover, die heette zelf trouwens de steen, hè, Peters, de steen. Ja, die spreekt erover in 1 Petrus 1 is het nog. Net, ja. Dus de gedachte is dat de stenen samengevoegd worden tot één bouwwerk. Maar die stenen zijn niet eigen gemaakte stenen, als het goed is. Want als men eigen gemaakte stenen aaneenvoegt, dan bouwt men een eigen koninkrijk en dat gebeurt buiten God om. Het paleis en dus ook de tempel moesten gebouwd worden, volgens Bijbels voorschrift, van stenen uit de steengroeven. Dat wil zeggen van natuursteen en niet van nagemaakte steen. En dan komt er natuurlijk meteen een advocaat die weet verzachte omstandigheden en zegt, jawel, maar in die vallei tussen de gebergte hebben ze geen stenen, wij ook niet. Nou ja, we hebben de Amersfoortse kei en hier en daar een hunebed, maar dat slaapt ook niet werkelijk lekker. Dus hè, we hebben er niet zoveel en die we hadden, ze hebben ze al weggehaald, dus dat komt niet van, we moeten wel. Hè? En zee- en rivierklei hebben we in Nederland genoeg, dus daar bakken we stenen van. Oké, nou goed, toegestaan. Maar het punt is en blijft dat het maken van stenen zelf, bakstenen, dat wil zeggen zelfgebakken stenen, dat het een beeld is van dat men het werk Gods imiteert. Dat men probeert te doen wat God zelf zou doen. En God is degene die die bakstenen verstrekt. Maar God zelf is degene die echte stenen verstrekt. Er staat trouwens ook hier uitdrukkelijk, meen ik, even kijken of ik het gauw kan vinden. Ja, hetzelfde vers, vers 3. Daar staat, en de tichel, de baksteen, de tegel. De tichel was hun voor, in de zin van in plaats van, steen. En steen, dat is echte steen. Eben, de bekende steen. De steen die je de hele Bijbel door tegenkomt, is klein of groot, dat maakt niet uit. Soms is hij klein en wordt hij gehaald uit de beek. Soms is die heel groot en vult hij de hele aarde. En alle tussenliggende maten waren ook voorhanden in de Bijbel. Die steen in de Bijbel is altijd een beeld van het koninkrijk van Christus. En dus een beeld van Christus zelf. We komen hem nog wel tegen in de toekomst. Want er was dus een koning van Babel. Die droomde van zichzelf natuurlijk. Waar dacht Johannes dat hij van droomde? Hè? Je hoeft maar zo geen koning van Babel. Als je niet altijd van jezelf droomt, dan word je nooit koning van Babel. Hè? Dus hij droomde van een, hij vergat het alleen zelf. Maar goed, hij droomde van één beeld. Later trouwens van een boom, maar het was toch hetzelfde. Hè? Maar hij droomde van één beeld, dat was hij dan eigenlijk zelf. Maar de nachtmerrie was dat er een steen was die zomaar ergens, die werd niet gemaakt, maar die kwam zomaar uit de hemel vallen. En die vernielde het beeld. En Nebukadnezar werden ze eigenlijk zelf vergruizeld, daar komt het op neer. En de steen vulde de hele aarde. En in de verklaring die later gegeven wordt, in Babel allemaal, in de verklaring wordt gezegd dat die steen een beeld is van het koninkrijk
wat uit Israël afkomstig zou zijn. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, zegt Daniel 2, want daar staat dat. En het koninkrijk van Israël is uiteraard het koninkrijk van de koning van Israël, de Messias zelf. Kortom, gewone steen, echte natuursteen, is altijd een beeld van Christus. Of dat een gewone bouwsteen is, of dat dat uitverkoren hoeksteen is, of dat het een edelsteen is, dat maakt allemaal, of een geslepen steen, hè, of voor mijn part een stenen mes, of een stenen bijl, of zo, maakt allemaal niks uit, dat is allemaal hetzelfde. Het is allemaal een beeld van Christus zelf. En de mens die die steen niet heeft, of niet wil hebben, of niet kiest, of verwerpt, dat kan allemaal, of erover struikelt, dat kan ook nog, die maakt zijn eigen stenen en probeert dan iets te doen waarin God zelf, de echte steen, geen plaats heeft. En dat is de Bijbelse gedachte omtrent het strijken van tichelen. Ik moet er trouwens bij zeggen dat het die tichelstenen in de Bijbel nog bij diverse gelegenheden genoemd wordt. Het belangrijkste wat mij te binnen geschoten is, is de uitspraak uit Jesaja 65 vers 3... waar de Heer zich beklaagt dat het volk hem offert op tichelstenen. Want een altaar waarop men zou offeren zou moeten zijn of van stenen, of gewoon van één steen, dat kan heel goed, gewoon één steen, en daarop wordt het offer gebracht. Of van stenen, samengevoegd om een steenhoop. Maakt niks, geen verschillende betekenis hoor. Opgerichte stenen. Of als er helemaal geen stenen zijn, dan zou het zand moeten zijn. Dat zijn ook steentjes, zei het dan heel klein. Maar krijg ze maar eens in je schoenen. Hè? In je schaatsen. Nou, goed. Maar steen. Maar men mocht ze niet, mocht dat zand of die leem of klei niet bakken tot namaakstenen. En waar men dat wel doet, daar wel waar men tichelen maakt, is men de gerechtigheid Gods niet onderworpen. En de Heer beklaagt zich dan ook dat ze op die manier op zulke stenen hem wel offeren. En waar dat, wat het uitbeeldt is duidelijk genoeg. Daar is een term voor, staat in het Nieuwe Testament. Dat heet een eigendunkelijke godsdienst. Dan probeert men God te dienen, offeren, hè? Die probeert men God te dienen op de eigen wijze. Wijze. Hè? De eigen wijze. Men probeert het op eigen manier te doen. En uit Gods standpunt gezien is dat zeer afkeurenswaardig. Uit menselijk standpunt gezien is het algemeen geaccepteerd. Praat maar eens met de mens over zijn religie. Met de buurvrouw, hè? Dus hè? We hebben het er nou toch over. Praat er maar eens over. Het zal blijken dat u al gauw als antwoord krijgt. Nou, ieder doet dat op zijn eigen manier. Ik vind dat ik het zo moet en de ander doet het zo. En wij zijn tolerant. Wij Nederlanders zijn bijzonder tolerant. Het kost ons de kop, maar hè? Nou ja, we zouden het niet over politiek hebben meer, hè? Maar we zijn bijzonder tolerant, hè? En zo mag iedereen op zijn eigen wijze God dienen. Maar God neemt er geen genoegen mee. Die tichelstenen, die moet ik niet. Toen later iemand tot de Heer gebracht werd, toen kon dat niet. Punt 1. Omdat er een verzameling theologen in de deuropening stond om de mensen tegen te houden. Dat is nog altijd zo. Hè? Niet dan? Oh, nou goed. Dat is nog altijd zo. Dat is in, wat is dat? Lucas 5 geloof ik of zo. Daar in de buurt. En toen gingen ze dus maar langs de andere weg naar binnen, liet door de deur, maar via het dak. Hè? Maar toen moesten ze wel eerst het dak weghalen. In de eerste plaats omdat het dak ook een beeld is van de overdekking die de mens zichzelf maakt. U weet toch hoe het is, als Israël het loofhuttenfeest viert, een beeld van het koninkrijk. Dan zitten ze in hutten of huizen zonder dak, daar liggen bladeren op. Als er dan een dak moet zijn, moet er een zijn die niet de mens, maar God gemaakt heeft, de schepper. En dus liggen er bladeren op. Daar ben je niet mee uitgepraat hoor, met zulke dingen. Er zit veel meer achter, maar dit is nog wel even genoeg. En er zit er geen dak op. Een dak maakt de mens zelf. Hij moet bescherming hebben. Een dak boven zijn hoofd, een levensverzekering dus. De gemiddelde levensverzekering heeft ook het embleem van een dak in zijn logo staan. Maar goed, dat even terzijde. Hè? Moet toch ergens onder schade. Maar het dak gaat opzij. Maar er staat er niet eens. Er staat, ze namen de tichelen weg. De tiling staat er dan in het Engels. Hoe heet zoiets? De dakpannen. Dat zijn tichelen. Gebakken dakpannen, gebakken tegels of wat het maar was, worden weggehaald. En pas als die weg zijn, dan kan de man, de verlamde, inderdaad gebracht worden door de ontstane opening Jawel, voor de voeten van de Heer om daar dan genezen te worden. En dat alles in het huis van de Heer zelf. In Capernaum, het was zijn eigen woonhuis. Maar de tichelen moesten weg. En daar gaat het maar om. En de theologen moesten overwonnen worden, helaas. Maar goed, men nam gewoon de andere weg. En zo is het nog. Men gaat daar buitenom. Buitenom dingen die in de wereld erkend zijn. Want alles wat in de wereld erkend is, maakt per definitie deel uit van die wereld waarvan de Satan de overste is. Dus dat kun je helemaal niet misverstaan. Ik bedoel, we hoeven niet lang over te praten. Men moet daar buitenom. Er is een andere ingang inderdaad. We hebben ervan gezongen aan het begin van deze samenkomst. Hè. Ik zie een poort wijd openstaan. Die loopt wel omhoog. Die richting is dat. Maar dan moeten wel de dakpannen eraf. De tegels moeten weg. Want zolang men probeert zichzelf acceptabel te maken voor God, op welke wijze dan ook, is er geen weg tot God. En het bouwen van een toren van bakstenen reikt ook inderdaad niet in de hemel. Dat wordt afgebroken, dat kan niet blijven bestaan. Dus ja, dat komt omdat God ingrijpt. Als die het niet gedaan had, zouden we het wel gered hebben. Nee, het kan niet. Het is een onmogelijke zaak. Maar een toren bouwen van echte rotsen, die reikt wel in de hemel. Al moet ik erbij zeggen dat men die ook niet zelf bouwt. Daar heb je misschien nooit aan gedacht. Dat komt waarschijnlijk ook door de vertaling, maar ik kan het net nog even zeggen. Even zeggen dan, hè. Heb je misschien nooit aan gedacht, maar een paar hoofdstukken verder vinden wij ook één stapel stenen. En daar staat dezelfde uitdrukking bij als uit vers 4, welks opperste in de hemel zij. En die reikte wel tot in de hemel. Maar het was geen tastbare toren, want het was in een droom. En het was ook niet door mensenhanden gemaakt, want dan zou het Jacob geweest moeten zijn, maar dat kon niet, want die sliep. Op een steen, overigens. Niet goed nog gelezen, hè? Dat is moeilijk, dat weet ik. Maar het staat er echt, dat is in Genesis. In Genesis, ja. In Genesis 28. Jawel, waar Jacob in de richting van Mesopotamië ging, in twee stromen land, en in de richting zelfs van Babel. Hij ging weliswaar een beetje weg in noordelijke richting, maar niettemin was dat de route vanuit Palestina naar Babel, want zuiver oostelijk zou hij moeten gaan, kun je op het kaartje zien wellicht, maar dat doe je niet, omdat dat de route is over de bergen, dus men trekt dan eerst naar het noorden, maar het is wel de richting naar Babel. Er staat boven het stuk ook Jacobs reis naar Mesopotamië, naar het twee stromenland, land, eigenlijk dus in de richting van Babel. Daar komt hij weliswaar niet, want hij hoeft nog maar halverwege, namelijk naar Haran. Maar dat doet er nou niet toe. Maar hij ging dus weg in Genesis 28 vers 10. Jacob dan toog uit van Berseba, de bron van de zeven, en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen dier plaats, die tichelen, stenen, want die waren hier. En nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofd peluw. Ik vind het zo'n vreemd woord, peluw. Dat klinkt zo zacht, weet je wel, peluw. En het is zo hard, hè. Vreemd is dat, heb je dat nou ook? Dat is ook taal. Peluw, ik kan dat niet, nou ja. Ja, kussen, dat is ook zo zacht. Hij maakte zijn hoofd peluw, dat wil zeggen dat hij dus inderdaad zijn nest bouwde, dat is het ongeveer. Vogels doen dat soms ook, die nemen ook steentjes mee naar een nest. Een beetje verhoging, een beetje de vorm maken. Maar hij maakte zijn hoofd peluw, namelijk hij legde zich te slapen op diezelfde plaats en hij droomde. Dus hij ligt op een steen, of stenen. Later gaat het om één steen, hè, vers 18, want er staat toen stond Jacob dus morgens vroeg op. Wat ik slechte gewoonte vind, maar niettemin in de Bijbel gebeurt dat gewoonlijk, hè. Hij stond dus morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had. Leuk is dat, dat in vers 11 staat, hij nam de stenen van de stenen dier plaats. Daar staat het begrip in het meervoud. Er staat niet, hij nam de stenen dier plaats, dan zou het echt meerdere stenen geweest zijn. En dan was het in strijd geweest met vers 18. Maar er staat wel, hij nam van de stenen dier plaats. Dat betekent dat er toch meerdere waren, maar hij nam er natuurlijk maar één van. Maar het woord steen staat in het meervoud. Jawel, er waren er meer. Maar slechts één daarvan was zijn hoofdpeluw. Daar rustte hij op.
De steen die dus in vers 18 rechtop gezet werd, dat is uiteraard een beeld van opstanding. Wat een beeld van opstanding. Het is opstanding, hè? Het ding wordt overeind gezet, dus opstanding. Hij rolt hem dus gewoon een halve slag om, dat begrijpt u toch, hè? Wanneer deden ze dat nog meer? Ze deden het niet. Nee, bij de opstanding van Christus moest de steen ook omgerold worden. Precies hetzelfde verhaal, hoor. Het is een beeld van opstanding, steen wegrollen. Jacob trouwens doet het later ook nog een keer, het volgende hoofdstuk. Daar krijg je ineens de kracht van Simson en rolt in zijn eentje de steen weg van de mond van de put. Ook opstanding. Precies hetzelfde verhaal. Lees het maar eens na. Dat is heel interessant allemaal. Maar goed. In ieder geval, hij ligt op een steen en hij droomt. Vers 12. Dat is die steen die later zonder handen wordt afgehouden en die op de tenen van het beeld van Nebukadnezar valt en die dan de hele aarde vult. Dat is trouwens jaren nadat David die steen uit de beek had opgeraapt en een Goliath meegedood had. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Dat was dezelfde steen. Nee, ik weet nog moeilijker. Dat is dezelfde steen die waarop de troon van de Engelse vorstenhuis gebouwd is. Is iets moeilijker. Maar daar kom ik nog een keer op terug. Goed. Hij droomde en ziet een ladder was gesteld op de aarde. Nou, dat kan wel zijn. Wat is een ladder? Dan denken wij aan zo'n ding, twee stokken met van die dwarsverbinding ertussen. Behalve een zeeman, want die denkt aan een touwladder. Dan zijn er touwtjes met sporten ertussen. En die sporten kunnen ook nog van touw zijn. Ik bedoel, ladder zegt niks. Ladder is een ding om omhoog te geraken. Een ladder of een leer, dat is een andere taal dan, denk ik. Of een ander dialect, dat is hetzelfde. Maar als ze vroeger een varken slachten, werd die ook aan de leer gehangen. En het hoefde niet per se een ladder of een trap te zijn.